Thema van het woord van vanmiddag is de nieuwe mens die niet verloren gaat. En de subtitel is mens worden naar Gods wil. Mens worden naar Gods wil, naar Gods bedoeling. En voor degenen die dat willen, die kunnen opslaan en lezen vanaf Efeze 4. Efeze 4 vanaf vers 17 tot en met 25. En daarboven staat de nieuwe levenswandel. En Paulus schrijft: dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat u niet langer mag wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven met God, om de onwetendheid die in hen heerst en om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar u, geheel anders, u hebt Christus leren kennen. U toch hebt van hem gehoord, en u bent in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerte, en dat u verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af, spreek waarheid en ieder met zijn naaste. Waarom? Omdat wij leden zijn van elkaar. Paulus zegt hier, heidenen, niet gelovigen, die wandelen in de ijdelheid van hun denken. Daar staat in het Grieks mataiotes, dat wil zeggen, hun denken is ijdel, hun denken is vergeefs en hun denken is zinloos. Wil Paulus hiermee aantonen dat de heidenen intellectueel inferieur zijn aan ons? Wil Paulus hiermee suggereren dat wij beter zijn dan niet-gelovigen? Nee, dat zegt hij niet. Maar wat hij zegt is wel waar. Want waarom is het denken van de heidenen ijdel? Omdat ze de waarheid missen en de echte kennis. En dat is het woord van God. De Bijbel noemt het woord van God een lamp, een licht. En als dat woord niet in je is, dan heb je geen licht, dan is het duister. Daarom zegt Paulus ook, verduisterd in hun verstand. Ze zijn geen domme mensen. Ze zijn nogmaals niet minder waardig aan ons, ze zijn even kostbaar. Maar het is wel donker. Als bij ons letterlijk de stoppen doorslaan, op Tjalk 130, en bij de buren niet, zijn wij geen slechtere mensen. Maar we zitten wel in het donker. Gelukkig hebben we nog 200 of 300 vaccinelichtjes. Als we die kunnen vinden. Woord is echt een lamp van openbaringslicht. Het geeft de onverstandige inzicht. Ik dank God voor dit woord in mijn leven. Het heeft me heel veel opgeleverd en me voor heel veel narigheid behoed. Verduisterd, zegt Paulus, in hun verstand. Waarom? Om de onwetendheid. En dit heeft gevolgen. Die onwetendheid is niet zomaar van, oh, ze missen een stukje kennis. Zoals ik bijvoorbeeld nauwelijks kennis heb van cricket. Daar leid ik ook echt niet onder. Dit is heel belangrijke kennis. Dit is echt heel belangrijke kennis. Want wat levert hen dit op? Een verharding van het hart. En waarom zijn deze harten verhard? Omdat ze beschadigd zijn. Ook onze harten zijn beschadigd, vanaf jeugd af aan, maar die van hen ook. Alleen zij hebben geen trooster, zij hebben geen helper, zij hebben niemand waar ze naartoe kunnen. Zij hebben ook geen hoop voor na dit leven. En nogmaals, niet omdat ze minder zijn, maar om de onwetendheid. Ze hebben pijn, en we hebben allemaal pijn gehad, en misschien soms nog. Ik heb geschreven omdat ze beschadigd zijn, emotionele pijn, vanwege misschien het ongewenst zijn. Er zijn mensen die waren ongewenst, in de baarmoeder al, en na de geboorte, om afwijzing door de ouders, of door vriendjes, of zelfs door leraren, noem het op, pijn. Afwijzing, gepest zijn, beschadigd zijn, misbruikt zijn misschien, maar ook beschadigd om uiterlijkheden waar ze je mee gepest hebben, of ons gepest hebben. Daarom hebben heel veel mensen, en ook de heidenen, muren om hun hart gebouwd. Je hebt me een aantal keren geraakt, maar het zal me niet meer gebeuren dat ik nog een keer geraakt word. Ik maak een muur om mijn hart. Jeremia, of een van de oude profeten, die ook veel kritiek kreeg en uitgejouwd werd. En die zei, ik maak mijn voorhoofd als een keisteen. Ik maak mijn hart. En veel mensen hebben een muur om hun hart gemetseld, figuurlijk. Om niet meer beschadigd te worden. Om niet nog een keer bezeerd te worden. Weet je, als je per ongeluk heet water over je hand giet. Als je thee zet. En die hand die verbrandt flink. En je gaat naar de eerste hulp, want hij is wel erg rood. En hij doet wel erg zeer. En de man of vrouw op de eerste hulp zegt, laat me eens kijken. Wat doe je als ze je hand willen pakken? Je trekt hem intuïtief terug. Want het doet zeer. De pijn blijft. Dit is wat er gebeurt. Met een beetje fantasie. Stel dat dit mijn ziel is. Of uw ziel. Of jouw ziel. Dit. Als dit je ziel is. En je bent maar genoeg beschadigd. Stel, hier zijn krassen opgekomen. Dit pootje is afgebroken. Of er is een glas uit. Het is beschadigd. En je wil het voorkomen. Wat doe je dan? Je gaat het beschermen. Als iemand er nu op gaat zitten, is er niks aan de hand. Het is beschermd. Dat doen we ook met onze ziel. We maken ons hart en sterk. Ik kom uit een mannencultuur. Ik weet wat het is om je hart hard te maken. Dit deed me ook denken aan die reclame van Jan Smit. Wie kent die reclame? Erwin is er niet, anders zou hij het kennen, want wij hebben er heel hard om gelachen. Wie weet, niet Jan Smit, niet onze Jan Smit, de Jan Smit van de wereld, die zanger uit Volendam, voorzitter van Volendam, Jan Smit. Jullie kennen die reclame niet, oké, nou, dit krijg je er gratis bij. Geen extra deurcollecte. Hij maakt reclame voor een brillenmerk. En Jan Smit gaat een auto binnen, maar op de zitting van zijn vriend ligt een bril. Gaat er een lampje branden? Of is het verduisterd in jullie verstand nog steeds? Oké. Hij gaat erop zitten en hij hoort ineens een krak. Dat hoor je heel daar. Krak. En ik, oh. Maar het is een Volendammer, een linker Volendammer. Dus hij pakt die bril en hij wacht tot zijn vriend komt. En die heeft ook haast, dus die komt en die wil in de auto gaan zitten. En hij gooit gauw die bril onder het achterwerk van zijn vriend. En hoor je opnieuw krak. En die vriend is een Volendammer, dus die zegt niet, hè, wat gebeurt er? Maar die zegt, anaye. Anaye. En dat zeg ik nu ook regelmatig thuis. Maar goed, dat is even terzijde. Het principe is duidelijk. Wij willen ons beschermen. Wij willen niet nog een keer pijn voelen. Wij hebben ons hart verhard. Maar wij hebben dat niet meer nodig. Moet wel afstand bewaren bij sommige mensen, maar we hebben het niet meer nodig. Wat doet pijn? Behalve dat het pijn doet. Wat doet pijn? Pijn vraagt om verdoving. Pijn vraagt om verzachting. De remedie tegen de pijn, dat is verzachting, verdoving. Kijk naar de rol van anesthesist. Je moet er toch niet aan denken dat je geopereerd wordt zonder een anesthesist, zonder verdoving. Dat gebeurde in de middeleeuwen. Kreeg je een stukje hout, als je nog tanden had, dan mocht je op bijten tegen de pijn. Minder dramatisch, een paracetamol of een aspirine als je zware hoofdpijn hebt. Of een ontsteking, of weet ik veel, waar je last van hebt. Om de pijn te verzachten. Maar hoe verzacht je de pijn van je ziel? Paracetamol helpt niet. Aspirine helpt niet. En hier komt het probleem van de wereld om de hoek kijken. Als wij pijn hebben in onze ziel, dan kunnen we naar God. We kunnen met in gebed naar God, we kunnen elkaar ook opzoeken natuurlijk en voor ons laten bidden. We hebben de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. En als je niet weet waar ik over spreek, ga hem dan zoeken. Kom tot die overgave dat de Heilige Geest een bekende van je wordt. Om je te troosten, om je te bemoedigen, om je te helpen. Hij is een helper. Hij is een trooster. Maar het hebben de heidenen niet. Dus wat rest hen? En ik verwijt het ze niet. Maar als je zware zielenpijn hebt, wat doe je dan? Je gaat drinken. En dan bedoel ik geen water. Of fristie. Alcohol. Om de pijn te verdoven. Of je gaat drugs gebruiken. Je verlangt naar die roes. Hoef je nergens aan te denken. Of je wordt seksverslaafd. Dat werkt ook. Om de pijn te verzachten. Om die kick te beleven. Of je stort je als een waanzinnige in je werk. Je wordt een workaholic. Want als je werkt en je bent gedreven, hoef je ook niet aan die pijn te denken. Daarom is vakantie of een weekend voor sommigen is een hel. Want dan komen ze tot rust en dan komen al die nare dingen weer naar boven. Eten. Eten. Om de zielenpijn te verdoven. Troost inkopen. Want als je kleren koopt, shoppen heet het tegenwoordig, ik vind dat zo'n stom woord, maar goed. Ik weet niet eens het Nederlandse woord. Winkelen, wie zei dat, winkelen? Ah, dank je Paul. Winkelen, nee, we gaan shoppen. Oké, ga maar shoppen dan. Ik denk aan de afwas als we gaan shoppen. In Amsterdam shoppen. Shape shoppen. Oké, Meijering, focus nou, je brengt het woord. Verdoving. Want je moet je ziel, de pijn in je ziel, moet je verdoven. Je kan het niet op een andere manier doen. Daarom spreekt Paulus over de verharding van hun hart. Hier, Paulus zegt, ze hebben zich in hun verdoving overgegeven aan wat? Aan losbandigheid. Want ik heb geschreven, bevrediging geeft een fysieke ervaring van troost. Als je je vervelend voelt, of als je in een lastige periode gaat, ik neem maar de meest onschuldige, hoewel, van verslavingen, er zijn er heel veel trouwens hoor, heel veel. Maar eten, om je verdriet of je frustratie weg te eten. Nou, ik weet wat frustratie eten is. Iedereen kijkt me aan, jullie niet hè? Nee, dat dacht ik al. Als ik gefrustreerd ben, echt gefrustreerd, en ik mag niet meer, nee, geen snikker, niet altijd een snikker, ook. Als ik echt, ik kan natuurlijk niet vloeken als goede christen, dat doe ik ook niet. Maar er zit iets in me, dat, wij hebben een grote witte kast, je hebt ook een grote witte troon, maar wij hebben een grote witte kast. Dat is de voorraadkast, en die heeft twee deuren, en die doe je open. En Erwin en ik, wij doen regelmatig zo die deuren open, zo. En als Marion op de bank zit, moet ze altijd lachen. En dan hoor je er denken, ja, wat zit er in die kast, hè? Maar kennen we dat niet? Eten geeft bevrediging. En als we ons niet prettig voelen in onze ziel, zoeken we bevrediging. Maar je ziel kun je niet bevredigen met eten. Ook niet met seks, ook niet met drank, ook niet met drugs, ook niet met workaholic, ook niet met troost inkopen. Je kunt je ziel niet verzadigen met materiële dingen. Je kunt je lichaam bevredigen tijdelijk, maar je ziel blijft onbevredigd. En daarom spreekt Jezus over water des levens, brood des levens, want het verzadigt je ziel. En ik spreek uit ervaring, dank u Jezus. Nou, waarom worden wij als christenen geacht anders te zijn? Paulus zegt, maar jullie, geheel anders. Waarom? We hebben Christus, als het goed is, leren kennen. En waarom hebben we hem leren kennen? We hebben van hem gehoord, mensen hebben over hem verteld. En we zijn in hem onderwezen. En dat brengt verandering in ons leven. Onze vroegere wandel is niet langer noodzakelijk, maar het gekke is, we blijven er zo aan vasthouden. Dingen die ons vroeger troost verschaften, voor onze bewuste bekering, die doen we nog steeds, want het voelt zo goed. Maar een hele hoop dingen zijn gewoon overlevingsmechanismen, die zijn niet meer nodig. Maar we zijn als die beer die in Rusland aan een ketting heeft gezeten en die alleen maar heen en weer kon lopen, jaar in jaar uit. En toen hij in de vrijheid kwam, in een groot park, hij bleef heen en weer lopen, want hij was geconditioneerd. Hij kon niet anders meer. En als gelovigen moeten we beseffen dat die ketting van de zonde waar we aan hebben vastgezeten is weg. Dus je hebt dat mechanisme niet meer nodig. Nou, daarom moeten we de oude mens afleggen. Die oude mens is de mens van de gewoonte, de mechanismen om staande te blijven. Eigenlijk zouden we zeggen, het is een labmiddel, maar God heeft iets beters. En wie is die oude mens? Nou, in de versen 17 tot en met 19 kun je iets lezen over die oude mens. Ijdel. En ik weet niet of u ijdelheid kent, maar ik was ook best wel ijdel en misschien nog wel, maar zeker toen ik jong was. Je uiterlijk is veel belangrijker dan je karakter als je jong bent, denk je. Als ik er maar goed uitzie, mooie kleding. Wat zei je nou, Kees? Kees gaat achter de meiden aan. Ik ga achter de schapen aan. Vroeger. Ja, oké. Ik ga niet vragen handen op te steken. Waarom was je ijdel? Voor jezelf? Beetje misschien. Toch voor de anderen? Of niet? Op wie wilde je indruk maken? Op je ouders? Eerlijk zijn. Op wie wil je indruk maken, toch? Ik zeg het maar, op die ander. Alle anderen? Nee, bijzonder iemand. Je wilde indruk maken, toch? Maar dat is nu voorbij. Je moet jezelf wel blijven verzorgen trouwens, hoor. Ja. En die oude mens moeten we afleggen, weet je waarom? Die oude mens gaat ten verderve, die gaat eraan, naar zijn misleidende begeerte. Want wat doet die oude mens? Om een voorbeeld te geven, er bestaat zoiets als een gelukshormoon, wel eens van gehoord? Wat vrijkomt in je hoofd. Maar dat gelukshormoon, dat kan door fysieke processen versterkt worden. Maar op een gegeven moment raak je lichaam daaraan gewend. En Paulus zegt, die spreekt over losbandigheden. Losbandig wil zeggen, er is een band, maar daar ben je los van geraakt. Weet je nog die andere preek, Sodom, de grens van Sodom, dat je die overschrijdt. En dat doet het gelukshormoon ook. Dat gelukshormoon, dat bij bepaalde dingen, dat is niet langer, wordt het meer gestimuleerd. Dus je gaat extremer. Dat die paar gram drugs is niet meer voldoende, het wordt iets meer. Die drank, die fles zeg maar in de week, is niet voldoende. Je gaat naar anderhalve week. Je seksverslaving werkt ook niet meer, je gaat naar extremiteiten. Daarom eindigen zoveel mensen die geld hebben en roem, met een overdosis. omdat de ziel niet wordt bevredigd. En ze de oude mens ook niet af kunnen leggen. Maar daar gaat het wel om. Ik ken zoveel mensen die verlost zijn van die oude overlevingsmechanismen. Jullie kennen Ferry wel, de evangelist. En ik ken hem van voordat hij tot bekering kwam. Drugs, tot en met. Drugs had hij nodig. En geweld. Hij kikte op geweld. Als je toevallig met hem in aanraking kwam, bleef hij net zo lang op je inrammen en beuken en schoppen tot je niet meer bewoog. De man was bezeten. En hij zocht het daarin, want zijn ziel was onbevredigd. Maar na zijn toen hij gedronken had van het levende water en het brood des levens begon te eten, ik was een zachtmoedigere man. Hij was zo veranderd dat zijn vrouw vond het gewoon eng. Die moest iedere keer naar hem kijken en dacht, ik snap het niet. En ze hield hem op een afstand, hè, want ze dacht, wat voert hij in zijn schild? Hij voert iets in zijn schild, dit is niet normaal. Nee, was ook niet normaal. Een andere evangelist, Marion kent hem, onze jongens kennen hem. Mark kent hem ook, denk ik. Die man dronk zo verschrikkelijk veel, echt waar, flesjes bier en jonge jenever per dag, dat als je een lucifer bij zijn mond hield, ja serieus, dan lanceerde hij zichzelf bij wijze van spreken in een baan om de aarde. Zoveel promil had hij in zijn lichaam. Dus hij noemde zichzelf toen een superalcoholist en dat was niet overdreven, maar bevrijd door Jezus. Omdat Jezus niet een figuur uit een boek is van lang geleden, de hoofdpersoon in een bestseller, want het is de Bijbel nog steeds. Nee, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En dat moet de kerk in het Westen weer ontdekken. Hij is dezelfde. Daarom verandert die levens. Mijn leven is veranderd. Ik weet het, ik kan vanuit mezelf spreken voor mezelf. Amen. Prijs de Heer. Nou, dan spreekt Paulus nog over hoe doe je die nieuwe mens dan aan. Nou, het begint weer en we moeten dit weten in deze gemeente. Door de vernieuwing, zegt Paulus, de verjonging van je denken. Dat is de vernieuwing van je denken. En er is maar één tekst die dat zo mooi weergeeft. En dan gaan we naar de afronding en dat is Romeinen 12 natuurlijk. Romeinen 12. Waar is die? Even mijn ziel erbij pakken. Romeinen 12, 1 en 2. Als Paulus zegt, ik vermaan u dan klinkt dat heel streng, maar eigenlijk zegt hij, ik waarschuw u ernstig. En Paulus zegt, ik vermaan u dan, broeders, maar ook zusters, met beroep op de barmhartigheid van God. Of barmhartigheid is meervoud. Dat u uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer, want dat is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, omdat u moog erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Dus het gaat om de vernieuwing van ons denken. In de volgende preek wil ik daar dieper op ingaan. Hoe dat in zijn werk gaat, die vernieuwing van ons denken. Maar het heeft te maken met het downloaden van de woorden, de waarheden van God in ons verstand en in ons hart. En dat moet leiden dat ons lichaam een levend, heilig, God welgevallig offer is. En toen ik dat las, ik zal heel eerlijk zijn, toen ik, en dat is jaren geleden, toen ik dat las, kwam alles in mijn opstand. Want ik hou er niet van om gecommandeerd te worden of om, ik heb daar moeite mee gehad. Zelfs bij mijn vader, maar die had een goede remedie. Ik hield er niet van, ook niet als een onderwijzer iets tegen me zei, of een vriendje, al helemaal niet. En ik hield er niet van als een trainer wat tegen me zei, wat ik geen zin in had. En ook niet in militaire dienst. Ik ben een Nederlander. Ik kan niet tegen, ik ben allergisch voor gezag. Maar het is wel goed, gezag. Je hebt het hartstikke hard nodig. Anders dan, ik ben blij dat ik aangepakt ben in mijn leven. Ik had het nodig. Wie heeft wel eens van Bobby Harms gehoord? Bobby Harms, oké. Ik mocht Bobby Harms niet zo. Waarom niet? Hij liet me lopen, ons liet hij lopen. Diagonaal. Heen en weer. En dat bleef maar. Voor mijn gevoel heb ik de eeuwigheid, heb ik alleen maar zo heen en weer. En ik mocht hem niet. Want ik zeg, we komen hier om te voetballen. En dan keek hij me zo aan of ik gek was, weet je wel. En dan moesten we weer. Heeft met discipline te maken, maar ongezeggelijkheid van mijn kant. Maar het is goed dat God heeft een claim op ons leven. Weet u wat wij moeten beseffen als wij dat lezen? Je lichaam. Wij vinden het al moeilijk als we geld moeten geven of tijd moeten investeren in het koninkrijk van God of moeten bidden. Maar hier staat je leven, je lichaam, je leven als een heilig offer. Maar weet je waarom God een claim heeft? Wie heeft de aarde gemaakt? En alles wat erop is? God toch? En alles wat erin is? Wie heeft het gemaakt? God. Wie heeft ons een lichaam gegeven? Met alles erop en eraan? God. Wie heeft ons verlost van de zinloosheid? Wie heeft ervoor gezorgd dat we vrede hebben met God en een perspectief op eeuwig leven? Hebben wij dat bewerkt? Of heeft Jezus dat bewerkt? Jezus. En hoe heeft hij het bewerkt? Hoe heeft hij het voor ons bewerkt? Vind je het gek dat ik mijn leven in dienst van hem wil stellen? Nee toch? Als dat de deal was voor mijn redding, ik had zo getekend. Maar God is genadig, hij geeft ons nog vrijheid. Daarom kun je 30, 60, 100-voudig vrucht dragen. Dat is onze respons op zijn liefde en zijn genade. En ja, je mag lekker op vakantie gaan. En ja, je mag allemaal leuke dingen doen hoor. Want we zijn geen sekte en God is geen sekteleider. Maar je moet er wel over nadenken. En als dat gebeurt, die vernieuwing van het denken. En we beseffen dat dat God zoveel claims op ons leven heeft. Want wij kunnen nog geen cel maken. Dan past ons diep ontzag en grote dankbaarheid. En dan beseffen we dat God de enige is die het waard is om aanbeden te worden. En dan komt de vrucht. Want dit is wat God wil, het goede, het welgevallige en het volkomene. En niet alleen het goede voor mij, en niet alleen het welgevallige voor mij, en niet alleen het volkomene voor mij, maar juist het goede door mij heen naar de medemens, inclusief de vijand. Het welgevallige door mij heen, inclusief mijn medemens, inclusief de vijand. Het welgevallige, het goede. Ja. Volkomene. Dat is wat God verlangt. God kan ons alles geven, echt waar. God kan ons alles geven. Wij konden onze zonen ook meer geven dan ze, ja misschien wel vroeger, maar we hebben niet gedaan. Omdat je wordt niet altijd beter van rijkdom. Je wordt niet altijd beter van materiële zegeningen. Je kan arm worden. Omdat je gaat eraan vastzitten, je gaat erop vertrouwen. Ik zou het niet doen. Vader, dank u wel voor het onderwijs van Paulus. Dank u wel voor het woord de Bijbel. Vader, het is ongelooflijk. Je raakt er nooit op uitgestudeerd. Al 50 jaar, Heer. En iedere keer blijft het levend, actueel, noodzakelijk. Vader, wilt u onze ziel verzadigen? Met uw woord, met uw geest. Geef ons een ontvankelijk hart. Geef ons een gewillig hart en een standvastige zin om u trouw te dienen. Al de dagen, totdat we u zien, van aangezicht tot aangezicht. En geef toch dat een ieder die hier is en ook degene die door ziekte of vakantie of wat dan ook verhinderd zijn. Geef toch dat we dan horen, goed gedaan, goed gedaan. Kom maar naar binnen. Heer, dat bid ik iedereen toe, inclusief mezelf. Amen.